Voor de luisteraars thuis willen we het schriftgedeelte in de psalmen voor deze avond nog noemen. De schriftlezing is uit Johannes 4, vers 27 tot en met 42. We noemen nu Johannes 4, vers 27 tot 42. En we zingen psalm 45, vers 2. Psalm 87, vers 1, 3, 4 en 5. Psalm 27, vers 5. En Psalm 98, vers 1. We noemen nogmaals de schriftlezing Johannes 4, vers 27 tot en met 42. En we zingen Psalm 45, vers 2. Psalm 87, vers 1, 3, 4 en vers 5. Psalm 27, vers 5. En Psalm 98, vers 1. Wij wensen u een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene uit de doden en de overste aller koningen der aarde. Amen. Kom gemeente, vervolgen wij deze eredienst met het zingen van Psalm 45 en daarvan het tweede vers. Gort, o held, uw zwaard aan uw zijde, uw blinkend zwaard zo scherp gewet ten strijde. Vertoon uw glans, vertoon uw majesteit, rijd zegerijk in uw heerlijkheid. En wat daar verder volgt in het tweede vers van Psalm 45.
Thank you.
hem Gods heilig en onfeilbaar woord in het evangelie naar beschrijving van Johannes, waarvan wij lezen hoofdstuk 4, de versen 27 tot en met 42. Wij noemen u als onze schriftlezing Johannes 4, de versen 27 tot en met 42. Vooraf doen wij in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift en in verbondenheid met de kerk van alle tijden belijdenis van ons algemeen, ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen.
Ik geloof in God en Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende te rechterhand Gods, des almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in een heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. En daarop kwamen zijn discipelen en verwonderden zich dat hij met een vrouw sprak. Nochtans zeide niemand, wat vraag gij of wat spreekt gij met haar? Zo verliet de vrouw dan haar watervat en ging heen in de stad en zeide tot de lieden, komt, zie de mens die mij gezegd heeft alles wat ik gedaan heb. Is deze niet de Christus? Zij dan gingen uit de stad en kwamen tot hem. En ondertussen baren hem de discipelen, zeggende, Rabbi, eet. Maar hij zeide tot hen, ik heb een spijze om te eten die gij niet weet. Zo zeiden dan de discipelen tegen elkander, heeft hem iemand te eten gebracht? Jezus zeide tot hen, mijn spijze is, dat ik doe de wil desgenen die mij gezonden heeft, en zijn wil werk volbreng. Zeg gij lieden niet, het zijn nog 4 maanden en dan is de oogst. Zie, ik zeg u, heft uw ogen op en aanschouw de landen, want ze zijn alreede wit om te oogsten. En die maait ontvangt loon en vergaart vrucht ten eeuwigen leven, opdat zich tezamen verblijden beide die zaait en die maait. Want hierin is de spreuk waarachtig, een ander is het die zaait en een ander die maait. Ik heb u uitgezonden om te maaien hetgeen gij niet bearbeid hebt. Anderen hebben het bearbeid en gij zijt tot hun arbeid ingegaan. En velen der Samaritanen uit die stad geloofden in hem, om het woord der vrouw die getuigde, hij heeft mij gezegd alles wat ik gedaan heb. Als dan de Samaritanen tot hem gekomen waren, waren zij hem dat hij bij hem bleef, en hij bleef al daar 2 dagen. En er geloofden er veel meer om zijn woords wil. En zeiden tot de vrouw, wij geloven niet meer om uw zeggens wil, want wij zelven hebben hem gehoord en weten dat deze waarlijk de Christus, de zaligmaker, is der wereld.
Gemeente, in 1 Johannes 4 vers 14 lezen wij, en wij hebben het aanschouwd en getuigen dat de Vader zijn Zoon gezonden heeft tot een zaligmaker der wereld. Wie zal zeggen, gemeente, hoeveel mensen door al de eeuwen heen ditzelfde wonder hebben leren kennen, door het geloof mogen aanschouwen en als vrucht daarvan ook door het geloof mogen getuigen dat God de Vader zijn Zoon gezonden heeft tot een zaligmaker der wereld. Ook in het stadje Sichar in Samaria hebben vele inwoners van die stad datzelfde wonder persoonlijk in eigen hart en leven mogen leren kennen. En daar willen we vanavond nader bij stilstaan. De tekstwoorden voor de prediking leest u in dat gedeelte van Gods woord dat u zojuist is voorgelezen. Johannes 4, de versen 39 tot en met 42. Johannes 4, de versen 39 tot en met 42, waar wij nogmaals lezen, En velen der Samaritanen uit die stad geloofden in hem, om het woord der vrouw die getuigde: hij heeft mij gezegd alles wat ik gedaan heb. Als dan de Samaritanen tot hem gekomen waren, baden zij hem dat hij bij hem bleef. En hij bleef al daar 2 dagen. En er geloofden er veel meer om zijns woords wil, en zeiden tot de vrouw: wij geloven niet meer om uw zeggens wil, want wij zelven hebben hem gehoord en weten dat deze waarlijk is de Christus, de zaligmaker der wereld. Tot zover. Met de bede om het licht en de leiding van Gods geest staan wij voor de 6e en laatste maal stil bij: Jezus zoekt in Samaria zalig te maken dat verloren is. 2 gedachten vragen onze aandacht. In de eerste plaats de aanvang van het geloof van de Samaritanen. Daar letten we nader op wat beschreven wordt in vers 39 en 40. En in de tweede plaats de voortgang van het geloof van de Samaritanen. Daar letten wij op de versen 41 en 42. Dus nogmaals, Jezus zoekt in Samaria zalig te maken dat verloren is. 2 gedachten, de aanvang van het geloof van de Samaritanen en de voortgang van het geloof van de Samaritanen. Voor wij daar nader bij stilstaan, zingen wij van Psalm 87 de versen 1, 3, 4 en 5. Psalm 87 vers 1, zijn grondslag, zijn onwrikbare vastigheden heeft God gelegd op bergen hem gewijd. Vers 3. De Filistijn, de Tyriër, de Moren zijn binnen u, o Godstad, voortgebracht. Vers 4. God zal ze zelf bevestigen en schragen, en op de rol waar hij de volkeren schrijft. En vers 5. Dan wordt mijn naam, en dat wijst hier op de naam van de stad Jeruzalem, met lofgejuich geprezen. Dan zullen daar de blijde zangers staan. En wat daar verder volgt in de versen 1, 3, 4 en 5 van Psalm 87. En tijdens het zingen is er 1 collecte die bestemd is voor de kerkvoogdij, van harte aanbevolen.
Thank you.
Gemeente, voor de zesde en laatste keer vraagt de geschiedenis van Jezus en de Samaritaanse vrouw onze aandacht. Er is bij de Jacobsbron, net buiten het stadje Sichar, al heel veel gebeurd. We zouden het eenvoudig kunnen samenvatten. Jezus heeft deze vrouw aan drie dingen ontdekt. Eerst ontdekte hij deze vrouw aan haar dorst. Zonder het levende water zou haar leven een dorstig leven gebleven zijn. En vervolgens, als een stap verder, ontdekte Jezus deze vrouw aan haar zonde. Ze had 5 mannen gehad. De man met wie ze nu leefde, is haar man niet. En daarna, dat was het derde, ontdekte Jezus deze vrouw aan de leegheid van haar eigen godsdienst. Want Jezus had gezegd, vrouw, u aanbidt wat u niet weet. U verstaat het niet. U bent blind in de dingen van 's hemels wegen. En daar stond die vrouw, ontdekt aan haar dorst, aan haar zonde en aan de leegheid van haar godsdienst. Ze had niets overgehouden. Daar stond ze met lege handen. En daarop volgde dat hoogtepunt van de geschiedenis. Jezus nam voor de 7e keer het woord. En hij maakte zichzelf aan deze vrouw bekend. Ik ben het die met u spreek. En op dat moment was het vol, werkelijk vol in het leven van deze vrouw. 7 is het getal van de volheid en deze 7e keer maakt het vol in het leven van die vrouw waar het zo leeg was. En toen het gesprek zover was, kwamen de discipelen terug uit de stad. Ze waren heen gegaan om eten te kopen en ze komen met etenswaren terug. En als de vrouw dat ziet, gaat ze heen. Haar watervat laat ze staan. En we hebben eerder gehoord, dat vat blijft daar staan als een stille getuige van het wondere feit dat voor deze vrouw levend water belangrijker geworden is dan het aardse water. Levend water staat voor haar boven alles. Ze gaat heen om haar stadsgenoten te roepen, om hen te nodigen en te lokken. Komt, ziet een mens die mij gezegd heeft, alles wat ik gedaan heb, is deze niet de Christus? En terwijl deze vrouw heen gaat, heeft Jezus wat nader met zijn discipelen gesproken. Hij heeft gezegd, dat hoorden we de vorige keer, heft uw ogen op en aanschouwt de landen, want ze zijn alreede wit om te oogsten. Dat was een wonderlijk woord, want de gerste oogst zou immers nog 4 maanden op zich laten wachten. Maar Jezus bedoelt hier niet de gerste oogst. Er moeten andere vruchten worden toegebracht. Vruchten, zoals vers 36 ze noemt, ten eeuwige leven. Het gaat hier niet om gewassen, maar het gaat hier om de redding van verloren zondaren. En dan wordt duidelijk wat Jezus bedoelt. Dan begrijpen wij ook waarom Jezus toch zegt, heft uw ogen op en aanschouw de landen. Want wie er op dat moment in gedachten met ons bijstaat en zijn ogen opheft en over die vlakke velden heen kijkt, die ziet al iets gebeuren. Wie komen daar aan? Dat zijn de inwoners van de stad Sichar. Ze zijn op het getuigenis van deze vrouw gekomen. En dat is nu de oogst die Jezus bedoelt. En in de woorden die vanavond voor ons liggen, de slotwoorden van deze geschiedenis, zijn we getuigen van een wonderlijke oogstdag. We lezen in vers 39, En velen der Samaritanen uit die stad geloofden in hem, om het woord der vrouw die getuigde: hij heeft mij gezegd alles wat ik gedaan heb. Deze vrouw, gemeente, om daar te beginnen bij onze tekst, heeft getuigd. Het grondwoord wat hier voor getuigen gebruikt wordt, is in de eerste hoofdstukken van Johannes al een aantal keren genoemd. Als u eens meekijkt naar Johannes 1, vers 7 en 8, daar wordt Johannes de Doper aangewezen als degene die gezonden is om van het licht te getuigen. En dat woordje getuigen komt in het eerste hoofdstuk over Johannes wel 4 of 5 keer voor. Daarmee is eigenlijk het leven van Johannes de Doper samengevat. Johannes, hij lijkt in dat opzicht wat op deze Samaritaanse vrouw. Beiden hebben maar een kort ogenblik in het licht van het woord gestaan. Johannes was een lichtende kaars die voor een korte tijd geschenen heeft. En ook van deze vrouw lezen we verder in de schrift niet meer. Maar beide leven, zowel het leven van Johannes als het leven van die vrouw, is samen te vatten met dat ene woordje: ze zijn getuigen geweest. Gedrongen door genade die begeerig maakt om daarover te spreken. En wat getuigt die vrouw in Sichar? We hebben het overdacht in vers 29. Komt, ziet een mens die mij gezegd heeft alles wat ik gedaan heb. Is deze niet de Christus? En datzelfde woord, dat wordt ook in vers 39 als het ware nog een keer herhaald. Hij heeft mij gezegd, zo staat aan het slot van dit vers, alles wat ik gedaan heb. Gemeente, waarom zou dat nu 2 keer genoemd worden? Eerst in vers 29 en daarna nog een keer in vers 39. Hij heeft mij gezegd alles wat ik gedaan heb. Waarom staat dat tot 2 keer toe in deze geschiedenis? In ieder geval om voor u en mij te benadrukken wie deze vrouw in zichzelf was. Namelijk een zondares. En wat is er gebeurd in de ontmoeting met Jezus? Hij heeft haar gezegd alles wat ze gedaan heeft. Dat zegt ze tot 2 keer toe. Bij de voorbereiding moest ik denken, gemeente, dat is toch wel heel opmerkelijk, vindt u niet? Want als wij nog even terugdenken aan de versen 15 tot en met 19 van deze geschiedenis, waar het leven van deze vrouw op tafel gelegd wordt, dan moeten we zeggen dat nog niet al onze vragen beantwoord zijn. Laat ik een paar van die vragen noemen die bij ons nog openstaan. Wat wil dat nu eigenlijk zeggen? 5 mannen gehad? Is deze vrouw 5 maal weduwe geworden? Dat lijkt ons wat onwaarschijnlijk. Wat wordt hier bedoeld? We weten het niet. Eigenlijk, gemeente, weten wij maar heel weinig over wat deze vrouw gedaan heeft. Maar wat is nu zo opmerkelijk? Deze vrouw heeft alles gehoord wat ze gedaan heeft, terwijl wij daar maar heel weinig over weten. Hoe komt dat nu, gemeente? Dat die vrouw alles gehoord heeft en dat voor ons nog zoveel vragen openstaan. Oh, gemeente, daarin zien we nu iets van het werk wat de Heilige Geest gedaan heeft in het leven van deze vrouw. Wanneer u, als u thuis komt, dit gesprek tussen Jezus en de Samaritaanse vrouw nog eens doorleest, dan lijkt het zo wat oppervlakkig gelezen op een heel rustig gesprek. Een gesprek wat waarschijnlijk ook niet zo heel lang geduurd heeft, misschien nog geen 30 minuten. En toch blijkt zo duidelijk dat die eenvoudige woorden van de zaligmaker doel treffen in het hart van deze vrouw. Zulke dingen gebeuren nog steeds, gemeente. Als het woord verkondigd wordt, Om een voorbeeld te noemen, ze zitten onder dezelfde preek. Twee kerkgangers. Ze luisteren allebei naar hetzelfde woord. In de oren van de ene kerkganger is het een gewone preek. En de andere kerkganger hoort heel zijn leven terugkomen. Zonder dat in die preek alle details over dat leven genoemd worden, hoort hij terugkomen alles wat hij gedaan heeft. Hoe komt dat? Omdat de Heilige Geest deze woorden, die geest en leven zijn, draagt in het hart. En als dat gebeurt, gemeente, ook vanavond, dan komt ons leven terug. En krijgen wij helder voor ogen te zien. En dat kan bij de een zijn als in een kort moment. En bij de ander neemt de Heer, en dat is wat meer gewoonlijk, de tijd om terug te bladeren. Maar bij beide gebeurt hetzelfde. Door dat woord blikt de Heere terug naar wat u gedaan hebt. Omdat het woord gedragen wordt in ons hart. En dat is nu ook in het leven van deze vrouw gebeurd. Het woord van de zaligmaker heeft een plaats gekregen in haar hart. En dat is te horen. Haar spraak maakt haar openbaar. Luister maar, komt, ziet een mens die mij gezegd heeft, alles wat ik gedaan heb, is deze niet de Christus? En hier zien we nu, gemeente, wat nu zo belangrijk is voor een echt getuigenis. Dan is te horen dat het woord kracht gedaan heeft in ons leven. En de kracht van dat woord in het leven van die vrouw blijkt hierin. We zouden twee dingen kunnen noemen. Namelijk dat zij zichzelf veroordeelt. En dat zij de Christus aanwijst en aanprijst. Ze veroordeelt haar eigen leven. Hij heeft mij gezegd alles wat ik gedaan heb. Maar ze prijst hem aan. Is deze niet de Christus? En wat volgt daarop? Velen der Samaritanen uit die stad geloofden in hem. En daarin zien we nog een keer dat het getuigenis van deze vrouw oprecht is. Een geestelijk getuigenis. Hoe we dat weten? Wel, let u er eens op hoe het er staat. Er staat niet deze Samaritanen geloven in die vrouw. Maar ze geloven in hem, over wie die vrouw gesproken heeft. Zij geloven in de Heere Jezus Christus. Om door het getuigenis van die vrouw. En zo is het nog, gemeente. Wanneer wij werkelijk door de liefde van Christus gedrongen worden, dan zullen wij spreken, nooit met de bedoeling om anderen aan onszelf te verbinden. Een oprecht getuigenis, gemeente, dat is een uitgestrekte vinger. Niet naar onszelf toe, zodat wij met alle ervaring en beleving in het middelpunt komen staan. Nee, een oprecht getuigenis is een uitgestrekte vinger die van onszelf afwijst naar hem, de Heer Jezus Christus. En dat blijkt hier ook uit de vrucht. Velen der Samaritanen uit de stad Sichar geloofden in hem. Gemeente, als u dit leest, zou ik u willen vragen, is er nu al lezende iets van verwondering in uw hart? We zijn in Sichar op een oogstdag. Er worden vruchten ingezameld ten eeuwige leven. Er gebeuren wonderen. Want wie woonde daar in Sichar? Mensen die van nature in een staat van ongeloof en vijandschap leven. Het laat zich, gemeenten, in woorden niet uitdrukken wie wij geworden zijn door onze val in het paradijs. Weet u, er kan zoveel gebeuren in het mensenleven. De Heere komt ons op allerlei manieren tegen. Soms met bijzondere zegeningen. Soms met indringende roepstemmen. Soms met krachtige waarschuwingen en nodigingen. Dat kan er allemaal zijn. Maar een mens vanuit zichzelf gaat door op de brede weg naar het eeuwig verderf. En daarom, gemeente, is het altijd een eeuwig wonder als God door zijn geest in de weg van wedergeboorte en bekering dat ware geloof in mensenharten werkt. En dat gebeurt in Sichar niet slechts bij één inwoner van de stad. Dat zou wel een groot wonder zijn, want er is blijdschap in de hemel over één zondaar die zich bekeert. Maar in Sichar is het vandaag een oogstdag. Velen uit de Samaritanen geloofden in hem. En voor al diegenen die in hem geloofden, geldt het woord wat Paulus schrijft in Efeze 2 vers 8. Want uit genade zijt gij zalig geworden. Door het geloof en dat niet uit u. Het is Gods gave. En als wij wat verder vragen, gemeente, die voorbeelden in Sichar, waaruit blijkt dat nu dat het waar werk is? Wat zijn nu de vruchten van dat ware geloof? Als we de geschiedenis lezen, vallen ons twee vruchten op, gemeente. De eerste vrucht is deze. Deze Samaritanen krijgen een ontdekkende prediking lief. Want let u op het getuigenis van die vrouw. Ze heeft gezegd, hij heeft mij gezegd, alles wat ik gedaan heb. Maar nu heel eerlijk, gemeente, daar wil een mens van nature niet aan. Als wij horen over iemand die ons leven op tafel legt met alles wat verborgen is, een mens van nature blijft weg. Die is veel te bevreesd voor alles wat er boven tafel komen zal. Want hoe staat het in het vorige hoofdstuk, Johannes 3 vers 20? Een iegelijk die het kwade doet, haat het licht. En komt tot het licht niet, opdat zijn werken niet bestraft worden. Maar in gedachten zien we ze komen. Ziet u het ook? Over die velden heen, op weg naar de Jacobsbron. Daar komen ze. Uit de stad, naar de bron. Ja, wat meer is, uit de duisternis tot het licht. Ze komen tot hem die aanzegt alles wat zij gedaan hebben. En gemeente, wanneer wij nu dat licht in ons leven lief krijgen, dan zult u het gebed ook herkennen, Heere. Leg nu maar alles uit mijn leven op tafel. Met alles wat verborgen is. Met alles waar ik mij misschien wel niet eens bewust van ben. Met alle onbeleden, alle onbeweende zonden. Leg het Heere maar op tafel. Herkent u die beden? Is dat het verlangen dat de Heere alles naar voren brengt uit uw leven? Zo was het ook bij die Samaritanen. Ze krijgen een ontdekkende prediking lief. En dan is er nog een vrucht die openbaar komt. Welke vrucht? Dat lezen we in vers 40. Als dan de Samaritanen tot hem gekomen waren, baden zij hem dat hij bleef. En hij bleef al daar 2 dagen. Er gebeurt hier heel veel op 1 enkele dag. De Heilige Geest werkt in vele harten het ware geloof. Tegelijk moeten we zeggen, gemeente, en dat is voluit Bijbels, en dat zien we dus ook hier, er is onderscheid in de trap en mate van dat ware geloof. We hebben hier een voorbeeld van een beginnend geloof. Want dit geloof van die vele Samaritanen, gemeente, het is nog geen dag oud. En waaraan herkennen wij nu dat beginnende geloof. Calvijn schrijft bij onze tekst, dat herkennen wij hieraan. Hun hart is bereid om onderwijs te ontvangen. En zo schrijft hij Calvijn verder. Ze worden met een verlangen vervuld om verder te komen en verder te leren. Ziet u, gemeente, daaraan herkennen wij dat nu. De hoogmoed van hun eigen gerechtigheid en eigen gereidheid is gebroken. Ze hebben een hart wat begeerig is om zijn onderwijs te ontvangen. En daarom begeren zij dat Christus bij hen blijft. Let u erop, dat verzoek gaat niet van Christus zelf uit, maar van de Samaritanen. Als de Samaritanen bidden dat Jezus bij hen blijft, dan blijft hij ook. Weet u, gemeente, dat trof me bij de voorbereiding. Wij zien in de evangelie ook de andere kant. Als mensen begeren dat Jezus weggaat, dan gaat hij ook. Wilt u een voorbeeld uit de schrift? Dan denkt u maar aan die menigte uit het land van de Gadarenen. Ze baden dat Jezus wegging en hij is op dat gebed ingegaan. En de omgeving van Gadara heeft hij verlaten. Zo kan het dus ook gaan. Wanneer mensen uitdrukkelijk te kennen geven dat zij niet willen dat hij blijft, dan zal hij gaan. En ik hoop dat u met mij meevoelt, gemeente, dat het wel heel erg is. Wanneer hij zo gaat. En zo kan het ook nog steeds gaan in mensenlevens. Maar hier bij Sichar gebeurt het tegenovergestelde. Hier zien we, zoals Petrus schrijft, nieuwgeboren kindekens, zeer begeerig naar de redelijke onvervalste melk. Ze bidden hem dat hij bij hen blijft. Misschien, gemeente, is het wel net zo gegaan als bij de Emmausgangers in Lucas 24. Die Emmausgangers kregen te maken met een gaande Jezus, want hij hield zich alsof hij verder zou gaan. En zij baden dat hij bij hem bleef. Zij dwongen hem, zeggende, blijf met ons, want het is bij de avond en de dag is gedaald. En hij blijft. En zo is het ook gebeurd in Sichar. Mensen nodigen de zaligmaker uit om mee te gaan naar hun stad. En hij blijft daar. En hij gaat op deze uitnodiging in. 2 dagen blijft hij in Sichar. Is het u opgevallen, gemeente? Aan het begin van de geschiedenis, en dat hebben we overdacht, dachten wij aan een doorreis. En hij moest door Samaria gaan. Maar dit doorgaan wordt in onze tekst een blijven. Hij moest door Samaria gaan. We hebben overdacht, dat was het moeten van het welbehagen. En zo mogen we ook in onze tekst zeggen, dit blijven is ook een blijven van het welbehagen. Want die 2 dagen dat hij in Sichar blijft, is er maar 1 begeerte die het hart van de zaligmaker vervult. Mijn spijze is dat ik doe de wil desgene die mij gezonden heeft en zijn werk volbreng. Gemeente, mag ik u al luisterende een vraag stellen? Jong en oud. Vraag komt ook naar jullie toe, kinderen. Goed om jullie ook vanavond weer te zien. Zou je daar nu ook bij willen zijn? Van de Duitse prediker Kolbrugge weten wij dat hij 1 diepe wens had in zijn leven. Hij was er zo graag bij geweest toen Jezus op de weg naar Emmaus de schriften opende en zichzelf bekend maakte. Kolbrugge was daar zo graag bij geweest. Dat was een diep verlangen wat hij altijd meegedragen heeft. Is dat verlangen er nu ook bij u? bij jou, bij ons. Vanuit datzelfde beginsel van het ware geloof. Al is het nog zo klein, bestreden en aangevochten. Datzelfde verlangen om onderwijs te ontvangen van die hoogste profeet en leraar. Is het uw diepste verlangen dat zijn licht, hoe ontdekkend het ook is, schijnt over heel uw leven? Is het uw diepste verlangen dat hij ook u zegt, alles wat u gedaan hebt? Of luistert u wel vanavond, maar u herkent dat eigenlijk niet, omdat het zo heel anders ligt in uw leven? En u lijkt misschien wel meer op die inwoners uit Judea, waar Jezus aan het begin van het hoofdstuk weggegaan is, gekomen tot het zijne. De zijnen hebben hem niet aangenomen. Klinkt gemeente nog altijd in ons hart die oude tegenstem van de zonde: wijk van ons, want aan de kennis uw wegen hebben wij geen lust. Maar luister dan. Ook vanavond wordt het woord der zaligheid tot ons gezonden. En zeg het dan eens heel eerlijk, gemeente van Vriezenveen, wat hebt u met dit woord gedaan? Is deze zaligmaker, die zo gewillig en bereid is om in Samaria te blijven, is hij niet aller aanneming waardig? Is dit woord niet alle aanneming waardig? Waar is vanavond in Vriezenveen het verlangen van een in zichzelf arme, blinde, onwetende dwaas om door deze hoogste profeet onderwezen te worden? Weet u, gemeente, waar dat de diepste hunkering van uw ziel is? Daar mag ik u vanavond zeggen, als dat nu werkelijk uw verlangen is, daar zal hij blijven. Daar zal hij blijven. En nu kan ik mij voorstellen dat een van de kinderen vraagt: geldt dat nog steeds? De Heer Jezus is toch niet meer op de aarde? Zal hij daar dan nog blijven? Ja, hij zal blijven. Waar het werkelijk de begeerte is om door hem onderwezen te worden. Hoe we dat weten? Het viel mij op, datzelfde grondwoord voor blijven in deze geschiedenis komt nog een keer terug. In Johannes 14 vers 16. Waar het gaat om die andere trooster. Ik zal de Vader bidden en hij zal een andere trooster geven. Met welk doel? Let u daarop. Opdat hij bij u blijven. En dan het wonder. Nee, niet voor 2 dagen. Maar opdat hij bij u blijven in der eeuwigheid. Ziet u, gemeente, waar hij door zijn woord en door zijn geest komt in het hart. Waar hij woning maakt in het hart van een zondaar, van een zondares, die deze hoogste profeet niet meer missen kan en door hem alleen begeert onderwezen te worden, daar zal hij blijven. En laat het dan, gemeente, jong en oud, ouders voor uw kinderen, kinderen voor je ouders, ambtsdragers voor de gemeente, laat het dan toch ons aller gebed zijn, Heere. Kom dan met uw Heilige Geest. Werk in onze harten met uw Heilige Geest. Blijf bij ons met uw Heilige Geest. Ontwaak, noordenwind. Kom, gij zuidenwind. En waar dat gebed werkelijk gebeden wordt, vanuit de diepste nood van het leven, gemeente, daar is dat gebed niet te vergeefs. Want de zaligmaker heeft gezegd: indien dan gij die boos zijt, weet uw kinderen goede gaven te geven. Hoeveel te meer zal de hemelse Vader de Heilige Geest geven, degenen die hem bidden. O jong en oud, laat er dan in uw hart geen stilzwijgen zijn, maar laat het zijn met David. Mijn hart zegt mij, o Heere, van uwentwege. Zoek door gebeen met ernst mijn aangezicht. Dat wil, dat zal ik doen, ik zoek de zegen. Alleen bij u, o bron van troost en licht. Voor we bij onze tweede gedachte komen, willen we daar samen eerst van zingen. Psalm 27, het vijfde vers. En wat daar verder volgt. Psalm 27, het vijfde vers. Tekstwoorden schreven we voor de zesde en laatste maal. Jezus zoekt in Samaria zalig te maken dat verloren is. Het was onze eerste gedachte, de aanvang van het geloof van de Samaritanen. En het is tenslotte nog onze tweede gedachte, de voortgang van het geloof van de Samaritanen. We hebben gehoord, Jezus toont zijn bijzondere liefde voor Sichar, door 2 dagen in deze stad te blijven. Hij verlangt ernaar om hen verder te leiden in de kennis van wie hij is. Zij hadden begeerd dat hij bij hen zou blijven. Maar zijn begeerte om hen verder te leiden is groter dan hun begeerte. En zijn onderwijs gedurende die 2 dagen brengt een rijke zegen met zich mee. Want wat staat in vers 41? En er geloofden er veel meer om zijns woords wil. Ziet u wat gebeurt, gemeente? De oogst wordt in die 2 dagen in Sichar nog veel groter. Op het getuigenis van die vrouw geloofden er al velen. Maar als Jezus 2 dagen daar blijft en de hoogste profeet en leraar daar spreekt met macht en majesteit, niet als de schriftgeleerde, maar als de gezalfde van de Vader, geleid door de Heilige Geest, dan geloven er nog veel meer. En wanneer wij dat alles zo voor ons zien, dan moeten we wel zeggen, dit werk is door Gods alvermogen, door 's Heren hand alleen geschied. En de laatste woorden van deze geschiedenis horen wij uit de mond van hen die door Jezus zelf zijn onderwezen. Ze zeggen tegen de Samaritaanse vrouw: wij geloven niet meer om uw zeggens wil, want wij zelf hebben hem gehoord. Hoe moeten wij deze woorden opvatten, gemeente? Het lijkt alsof deze Samaritanen op dit moment de woorden van deze vrouw wat terzijde schuiven. Of in ieder geval, het lijkt alsof zij de woorden van deze vrouw en de woorden van Jezus tegenover elkaar zetten. Maar toch is dat niet het geval. Want als we die woorden met elkaar gaan vergelijken, moeten we zeggen, die staan niet tegenover elkaar, maar ze liggen in elkaars verlengde. En dat is heel treffend. Wij merken een geestelijke ontwikkeling in het leven van deze Samaritanen. Eerst was hun geloven gegrond op het woord van deze vrouw over Jezus. Maar nu, zo schrijft Matthew Henry zo mooi bij onze tekst, nu vinden zij een vastere grond voor hun geloof, namelijk de woorden van Jezus zelf. Ziet u de lijn van deze ontwikkeling? Door het getuigenis van deze vrouw, toegepast door de Heilige Geest in hun hart, werd dat geloof geboren. Daar gebruikt de Heere immers het gehoor voor. Dat schrijft ook de apostel Paulus in Romeinen 10. Zo is dan het geloof uit het gehoor. En het gehoor door het gepredikte woord Gods. Zo belangrijk, gemeente, dat wij dat voortdurend maar onderstrepen. Want wij hebben net als zoveel in de samenleving waar we middenin staan een hang naar het bijzondere. En naar het buitengewone. En wij denken, als ik nu eens iets op zo'n manier ervaren mag, en bepaalde omstandigheden in mijn leven nu eens zo en zo geleid worden, dan, ja, dan zal ik ook. Maar gemeente, het is niet waar. Zo is dan het geloof uit het gehoor. En het gehoor door het woord Gods, dat is het middel bij uitnemendheid, waardoor het de Heere behaagt dat ware geloof in zondaars harten te werken. Zo was het ook bij de Samaritanen. Want of het nu gaat in Sichar of waar dan ook ter aarde, of vanavond in Vriezenveen, de Heere gebruikt het woord als een zaad der wedergeboorte om dat ware geloof te planten. Daar was het ook bij deze Samaritanen begonnen. Maar hun geloof kwam tot wasdom, tot groei, tot verdieping, door het getuigenis van Christus zelf. En als dat gebeurt, gemeente, dan wil de Heere alleen de eer ontvangen. Dan zet deze vrouw als het ware een stap terug. Ze verdwijnt aan het slot van de geschiedenis dan ook wat op de achtergrond. En als we even in gedachten bedenken wat dat voor deze vrouw is, dan moeten we zeggen dat is een hele les geweest. Want wij mensen zijn telkens maar zo geneigd om op de voorgrond te blijven staan. En ook als we mogen merken dat ons getuigenis een middel is voor een ander, gemeente, dan is het genade wanneer wij op het juiste moment die stap terug leren zetten. Diezelfde genade kende ook Johannes de Doper. Ook in dat opzicht lijkt deze vrouw op de Doper. Want toen Johannes zag dat de kring van zijn eigen discipelen al kleiner en kleiner werd, omdat de kring van de volgelingen van de zaligmaker al groter werd, toen was Johannes verblijd. Zo is dan deze mijn blijdschap vervuld geworden, want hij moet wassen, maar ik minder worden. En wat denkt u, gemeente, zal deze vrouw ook niet deze blijdschap herkend hebben in haar hart? Hij, de Christus, die haar gezegd had alles wat ze gedaan had, die moet wassen en dan mag zij minder worden. En wat zal het haar ontroerd hebben, denkt u niet? Dat zij zien mag dat zoveel uit de stad Sichar de stem van de zaligmaker mogen horen. Gemeente, bij deze Samaritanen merken wij dus een geestelijke ontwikkeling. Eerst het woord van een mens dat hen op Jezus wijst. En daarna het spreken van de zaligmaker wat hen meer vastheid geeft. Mag ik u wel luisteren eens vragen, gemeente? Kent u diezelfde ontwikkeling ook in uw eigen leven? Wat is het een zegen wanneer we in ons leven weten van mensen als middelen in Gods hand. Ouders, grootouders, geliefden, meester of juf op school, leidinggevende in het verenigingsleven, ambtsdrager die op bezoek komt, de Heere wil het gebruiken. Het kan me soms verwonderen wanneer je dat op huisbezoeken terug mag horen. Want de lijnen teruggaan, vader en moeder hebben het geleerd. En dat de eerste indrukken waren toen vader en moeder in alle eenvoudigheid de kinderbijbel openden en vertelden over de dingen van de Heere en zijn dienst. Zegen als we ervan weten mogen. Maar juist als we ervan weten mogen, gemeente, dan is die vraag zo belangrijk. Waar heeft het toe geleid in uw leven? Bij die Samaritanen was de uitwerking dat ware geloof in hem, de Christus der Schriften. En dat geloof kwam tot ontwikkeling. Ze hadden het zelf uit zijn mond gehoord. Dan komt er vastheid en zekerheid in een mensenleven. Wanneer wij het zelf persoonlijk in de verborgen omgang uit de mond van de Heere mogen horen en overdenken in het hart. Tijdens de voorbereiding moest ik denken aan wijlende hervormde dominee I. Kivit. Een van zijn zoons vertelde het. Toen vader thuis kwam van het preken zondags, was hij er meer dan eens zo vol van, dat hij in de hal stond en zijn laarzen nog moest uittrekken en zijn kinderen, die daarbij stonden, 6, 8 en 10 jaar, aansprak. Jongens, zouden jullie daar nu geen zin in krijgen om de Heere te dienen? Die dienst aan de levende God, is dat niet iets voor jullie? Die kinderen stonden erbij en ze zwegen. Wat moest je zeggen? En een van die jongens, de oudste, vond het eigenlijk best wel verdrietig voor vader. Ze zagen wel dat die man er zo vol van was. En zij wisten niet wat ze zeggen moesten. Ze waren altijd maar blij als moeder weer binnenkwam met de koffie. Maar later werd het anders. En heeft die oudste zoon het tegen zijn vader mogen zeggen. Nu heb ik het zelf uit zijn mond, door zijn woord en geest in eigen leven mogen horen. Niet alleen omdat u het mij verteld hebt, maar nu heb ik het zelf uit zijn mond gehoord. Zo was het ook bij die Samaritanen. En wat zeggen ze nog meer, gemeente? Onze tekst sluit ermee af. Wij weten dat deze waarlijk is de Christus, de zaligmaker der wereld. En misschien dat iemand vraagt, maar weten dat deze is de Christus, de zaligmaker der wereld, dat weten toch allen die onder het woord komen? Iedere zondag in Gods huis worden wij toch deze dingen verkondigd? Maar wacht even, gemeente, laten we eerst een andere vraag stellen. Wat bedoelt Johannes met dat woordje weten? Want weten en weten, dat is nog niet hetzelfde, gemeente. Is dit weten alleen een verstandelijke overtuiging? Nee. Het woordje weten wat Johannes hier gebruikt, wil zeggen dat iemand tot een nieuw geestelijk inzicht gekomen is. Dat laat het woordje zien. Die Samaritanen hebben iets geleerd. Met een geopend oog te zien wat ze nog niet wisten. En hoe zijn ze tot dat nieuwe inzicht gekomen? Door het horen. En horen, gemeente, heeft bij Johannes eveneens een heel diepe betekenis. Weet u, jongens en meisjes, heel eenvoudig. Er is in het dagelijks leven een horen wat wij met onze gewone oren kunnen horen. Maar als het in de Bijbel over horen gaat, dan is dat dikwijls een horen waar onze oren voor geopend moeten worden. Mijn schapen horen mijn stem. Daar moeten je oren voor geopend worden. En wat nu hier gebeurt in Sichar, gemeente, dat is precies hetzelfde. Die Samaritanen hebben op de leerschool van de hoogste profeet leren horen, leren zien, ja, leren weten. Wat er die twee dagen dat Jezus in Sichar bleef besproken is, we weten het niet. En toch, als we het slot van onze tekst lezen, weten we twee dingen die er besproken zijn. U weet het nog, gemeente, hoe waren die Samaritanen naar de Heer Jezus gekomen? Ze waren gekomen tot hem met de wetenschap dat hij je aanzegt, alles wat je gedaan hebt. En we hebben gehoord, een en ander maal in deze geschiedenis, jong en oud, dat moet nu ook in ons leven gebeuren. Ons leven moet hier, aan deze zijde van het graf, voor de Here openbaar komen. Want er zal een moment komen dat de Heer ons alles zal aanzeggen. Dat de boeken open gaan, maar als het dan gebeurt, is het voor eeuwig te laat. Dat moet hier, aan deze zijde van het graf, gebeuren. Waar wij iets leren kennen van wat Mozes zegt. O God, als gij in majesteit verheven, het onrecht dat we in het openbaar bedreven en het kwaad door ons in het heimelijk verricht, in het licht stelt van uw glansrijk aangezicht. Zo noodzakelijk, gemeente, die ontdekking, maar het is niet genoeg. Ontdekking is op de leerschool van de Heilige Geest bedoeld als een middel, opdat wij leren buigen en leren vragen naar een weg om de welverdiende straf te ontgaan en wederom tot genade te komen. En dat is ook bij die Samaritanen gebeurd. Hoe we dat weten? Zij hebben uit de mond van Jezus gehoord dat hij de zaligmaker is. Zo zeggen ze. En men noemt zijn naam Jezus. De zaligmaker draagt een naam. En waarom draagt hij die naam? Omdat hij, zo zegt de catechismus, ons zalig maakt en van al onze zonden verlost. Omdat er bij niemand anders enige zaligheid te zoeken of te vinden is. Dat hebben die Samaritanen van Jezus gehoord. En dan is er nog iets wat ze gehoord hebben. Want gemeente, ik hoop dat u mij begrijpt in deze dingen. Het is zo groot als in de nood en de schuld van je leven. Als de Heere dat leven op tafel legt en alles aan het licht brengt. Dan is het zo groot als je in de prediking mag horen dat er een zaligmaker is. En wat kan dat gerucht van het evangelie een hoop werken in het mensenhart. Het zou er dan toch nog doen aan zijn Heere. Zou er dan toch nog een mogelijkheid van zalig worden zijn bij u vandaan. Voor zo'n zondaar als ik ben. Maar dan weet u ook, gemeente, als dat gebeurt, dan komt er een andere vraag bij. Zou het voor mij kunnen? Deze Samaritanen in Sichar staan buiten het volk Israël. Het was nog geen Pinksteren geworden. De zaligmaker was gezonden tot de verloren schapen van het huis Israëls. De middelmuur waar Paulus over schrijft, die het volk Israël afscheidde van de heidenvolken, die middelmuur was nog niet verbroken. Zou het nu ook voor de Samaritanen zijn? En ook die vraag is beantwoord. Hier in Sichar zien we al iets van het wonder van Pinksteren. Want ze hebben uit zijn mond gehoord dat hij is een zaligmaker der wereld. Dat wil zeggen, zoals onze Dordtse leerregels dat zeggen, hij zal een offer gaan brengen, overvloediglijk genoegzaam, tot verzoening van de zonde der ganse wereld. Dan kan het dus ook voor de Samaritanen. Wel nu, gemeente. Daarom moest Jezus door Samaria gaan. Daarom moest hij 2 dagen in Samaria blijven. Daarom mocht 6 maal dit woord uitgaan. Ook in de gemeente van Vriezenveen. Om moed te geven aan een zondaar. Aan een zondares voor wie het in eigen oog niet meer kan. Kom, buig dan zo eens uw knieën. Vouw dan zo eens uw handen. En leg uw verzondigde leven eens voor de Heere neer. Heere, nu heb ik gehoord. Uit de goede bron vernomen, uit uw eigen woord, dat u omziet naar een Samaritaanse vrouw. Een zondares. Hier, Heer, is iemand die niet beter is. Eerder slechter. Wees mij, de zondaar, genadig. O aangevochten en bestreden zondaar. Dat zult u niet te vergeefs doen. Want Johannes 4 predikt ons. Dat de Zoon des Mensen is gekomen. Om te zoeken en zalig te maken. Dat verloren was. Is deze niet de Christus? Amen. Onze slotzang, Psalm 98, het eerste vers. Zingt een nieuw gezang den Heere. Die grote God die wonderen deed. En wat daar verder volgt, Psalm 98, het eerste vers. gemeente, ga dan heen in vrede, met u dragende de zegen des Heren, die wij in zijn naam op u leggen. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.